Ik zie u graag lachen hier, Niklas. We zijn hier vandaag in geel in het sociale huis. We zijn hier wel gekomen voor een live podcast te doen met een live publiek erbij, met een guest erbij. Daarvoor zijn we met plezier van Gent tot hier gereden om een onbespreekbaar podcast te doen. En vandaag gaan we een keer spreken, in de breedste zin van het woord, over het thema de impact van armoede op mentaal welzijn. Een thema waar dat zowel Niklas en ik al onze eigen anekdotes en ervaringen hebben gehad. Dus het leek ons wel de uitgelegen moment om een keer met iemand zoals jou, Anke, een gesprek hierover te voeren. Want ik weet dat jij daar veel ervaring in hebt en dat je daar veel inzicht in hebt opgedaan. Dus ik ben heel benieuwd vandaag. En voordat ik jou te veel introduceer, mag ik aan jou vragen, Anke, om kort jezelf te introduceren.
Dank u. Ik ben Anke. Ik ben hier heel actief in geel. Zowel binnen VZW Alarm rond armoede als binnen dienst Gelijke Kansen. Ik doe het Rap op Stapkantoor. Ik doe de ontmoeting in het gelijkvloers. Maar ik werk ook rond psychische kwetsbaarheid in Antwerpen, vooral rond eetstoornissen. Dus ik heb zowel een achtergrond in armoede als generatiearmoede, als een psychische kwetsbaarheid. En dat is vooral dissociatieve identiteitsstoornis. Dat is niet echt zo bekend, maar het is er wel. En daaronder valt dan ook mijn eetstoornis.
Dat is heel open en heel eerlijk om al te starten.
Ik apprecieer
het ook enorm, Anke, dat het de tijd neemt om met ons ook nog eens in gesprek te gaan, want naast de warme ontvangst die je ons al hebt voorzien, vond ik u ook bijzonder informatief over hetgeen waar je mee bezig bent. Wat toont dat het ook, ik wil dat niet invullen voor u, maar waarschijnlijk nauw aan het hart ligt voor u.
Juist? Ja, dat ligt heel nauw. Ik doe dat ook de helft van mijn leven, dus meer dan 20 jaar.
Wauw.
Dus ik doe dat ook echt met een warm hart.
Oké. En dat kunnen we niet wegsteken, echt waar. Nee. Ik denk dat ik 10 minuten met Anke aan het babbelen was en ik dacht van, ik ga ze stelen om dat ergens anders ook te doen. Dus geel, sorry, je bent ze waarschijnlijk kwijt na dit. Ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik had graag eens een paar vragen gesteld aan u, omdat we nu de kans hebben van ook iemand die eigenlijk een ervaringsdeskundige is, om dat eens te mogen stellen. Wat is voor u armoede?
Ik denk dat armoede veel ruimer is dan alleen het financiële stuk. Mensen denken vaak het is gewoon het weinig geld hebben. Mm-hmm. Maar armoede kan ook zijn dat je gewoon heel geïsoleerd leeft. Dat je niet de hulp krijgt die je nodig hebt. Gezondheidszorg dat minder is. Maar ook de dienstverleningen die je niet kent. Gewoon je rechten niet. Dus armoede is veel meer. En het is ook het feit dat je kunt verbinden met andere mensen ook wel heel belangrijk.
Dat slaat de nagel op de kop voor ons. Omdat wij ook meer en meer leren en zien door de voorbije jaren onbespreekbaar te mogen doen, dat inderdaad armoede een veel breder begrip is. Het gaat hem eigenlijk meer over een tekort aan een bepaald iets, maar inderdaad niet altijd het financiële, hoewel dat ook een belangrijk aspect speelt, dat begrijp ik zeker. Wat dat voor mij ook altijd een interessante vraag is, je bent zelf al geconfronteerd geweest met armoede, juist. Wat was voor u het eerste moment dat je eigenlijk er eens over nadacht of besefte van, leef ik in armoede?
Ik denk dat ik dat niet gedaan heb als jongere. Dat niet. Omdat ik dan zo ook niet het idee van generatiearmoede en armoede. Ik denk dat vooral het eerste moment dat ik het besefte, wanneer dat er zo een deurwaarde voor de deur stond. En eigenlijk dingen kwam opschrijven waar ik in mijn hoofd van had. Oei, mijn katten. Dat was zo echt mijn eerste reactie. Omdat ik ook niet wist wat dat inhield. En nadien is dat wel gebeterd. Want dan leerde er ook meer over, je komt in contact met mensen. Ik ben dan ook bij VZW Alarm begonnen. Mm-hmm. Wat dat ook maakte dat ik meer inzicht kreeg in wat is eigenlijk armoede, wat doen een deurwaarder. Die komen geen dieren opschrijven, dat wist ik nadien pas. Maar dat was wel het eerste moment dat ik dat dacht. Ik heb nadien ook nog wel momenten gehad, zo als mijn ouders ziek waren en de schuif opentrekken en alleen maar rekeningen zien. En dan rond moeten wel aan advocaten en deurwaarders om alles te regelen. En dat op 18. Ja, dan voelt dat wel heel anders.
Ja, niet evident. Ja, mooi. Ja.
Ik wil dat niet invullen voor u, maar de eerste keer die een gerechtsdeurwaarder, dat moet toch een gigantische impact hebben gehad. Hoe hebt u daarbij gevoeld?
Ik was zo bang, maar echt zo bang voor mijn katten. Maar dat was echt zo. Mijn ouders die waren er heel gerust in, die beseften dat ook niet. Maar voor mij was dat echt zo, oké, wat komen ze nu doen? En ook al was dat niet, ja, dat zo heel ingrijpend was, maar je stond er wel bij stil. En ik denk dat ik dan nadien meer en meer ben beginnen beseffen door in gesprek te gaan met andere mensen, hoe pijnlijk dat kan zijn als ze effectief dingen komen weghalen. Ik heb dat nooit meegemaakt, dus ik heb het voordeel gehad dat dat gewoon opschrijven was en dat was het. Maar voor andere mensen is dat echt wel pure realiteit, dat ze alles kwijt zijn. En
onmacht.
Ja, gewoon het niet in de hand hebben, de controle verliezen. Hmm. Afvragen van wat gebeurt er nu met mijn spullen eigenlijk? Want als ze meegenomen worden, kan ik ze dan nog terugkopen? Kan ik ze terugkrijgen? Dat weten we nooit niet op voorhand.
En vooral ook, ik spreek nu echt eventjes voor mijn eigen. Ik ben daar ook geweest, er zijn ook deurwaarders bij ons thuis geweest. Als ik jong was. En ik vond het gevoel van zo'n beetje het zwaard van Damocles boven je hoofd te hebben. Van oké, het is opgeschreven, we zijn het nog niet kwijt. Maar als kind, ik hoor je ook zeggen dat het ook nog een jongere was dan echt, als dat gebeurde. Denk wel van, ze kunnen mijn spulletjes komen halen. Hè. Ja. Het mooie eraan vind ik wel, dat uw eerste reflex uw katten was. Ja. Dus het materiële,
dat
jammer,
was minder. Ja.
Maar minder. Right? Ja. Okay. Dat brengt mij naar een volgende vraag. Denkt je dat door meer met verschillende vormen van armoede om te gaan, dat je anders kijkt naar wat waardevol is en wat niet?
Ik denk dat ik vooral kijk naar hoe dat mensen zijn en mensen als persoon zien. En beter dat iedereen zijn rugzak heeft, maar elke rugzak is anders. En het maakt niet uit of dat je heel veel hebt of heel weinig. Ja, wie dat je als persoon bent, dat is het warmste dat je kunt zijn. En of dat je nu een zetel hebt voor 2 mensen of voor 4 mensen, dat is eigenlijk totaal niet aan de orde.
Dat is zo inspirerend, want ik had het u daarnet ook al een keer laten vallen. Naast dit heb ik ook nog een echte job, geloof het of niet. Ik werk in Gent voor het CAW, dus misschien zitten er hier een paar collega's vanuit een andere provincie. En ik werk hoofdzakelijk met thuislozen en daklozen. Nu, in de jaren dat ik daar werk, heb ik daar ook heel veel geleerd dat er verschillende mensen op verschillende manieren kijken naar wat is er waardevol, wat is er een tekort. En het valt mij bijzonder op dat er soms mensen die tijdelijk thuisloos zijn, als ik het zo mag zeggen, bitter weinig belang hechten aan, amai, ik ben al mijn spulletjes kwijt. Die wel meer belang hechten aan, waar staat mijn gezin nu? Wat is mijn toekomst? Wat zijn de gevolgen van mijn verblijf nu hier? Is er een gevolg aan ik die niet wil meegaan in een bepaald traject? Ik ben nu gewoon even een paar dingen aan het opzoomen. Zijn er momenten geweest voor u dat je de indruk had van, wacht, over wat mag ik nu nog beslissen en wat wordt er voor mij beslist?
Ik denk dat ik het voordeel gehad heb dat ik op heel jonge leeftijd bij mijn grootmoeder ben gewoond. Mm-hmm. En dat ik dan ook de andere kant heb gezien. Ook al was armoede nog wel aanwezig, maar dat ik ook wel kon zien van, hoe gaat dat echt om? En dan denk ik niet dat dat altijd zo gemakkelijk is. En je verliest controle. En ik denk dat ik door het feit dat ik controle verloor over heel veel dingen, dat ik eerder in het psychische kwetsbaarheidsstuk ben terechtgekomen om de dingen die ik wel in controle had zo hard vast te houden dat het niet anders kon.
Dat is letterlijk roeien met de riemen die je hebt, juist. Ja. Ik merk ook sowieso, je bent ook een plantrekker. Hè? Sorry als er te veel grens tussen zit. Verbeter ons als je het niet verstaat. Het ligt aan ons, niet aan jullie. Je bent een plantrekker, maar in de best mogelijke zin. Dus ik merk ook dat er meerdere mensen die geconfronteerd geraken met armoede, of het nu generationele armoede is, of nieuwe armoede, als ik het zo mag zeggen. Op een bepaalde manier leert je wel meer en meer je plan trekken. Los van hoeveel hulp of assistentie dat je krijgt, niet alles kan ingevuld worden voor u, juist?
Nee, dat klopt.
Zijn er dan ook voor u, als je zegt, kijk, al meer dan de helft van mijn leven ben ik daarmee bezig. Stel dat je nu in gesprek zou gaan met de jonge Anke van 20 jaar geleden. Wat is voor u het belangrijkste dat je haar zou willen meegeven?
De geruststelling dat het allemaal wel beter kan. En daarom niet in de mate dat je opeens heel veel geld hebt of superveel luxe of zo, maar gewoon dat het wel beter kan, dat je sterker kunt worden, dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen, dat je er mocht zijn. Vooral dat stuk, denk ik. Weten van, oké, ik ben wie dat ik ben en ik mag Anke zijn.
Absoluut, absoluut. Als ik het goed versta, Anke, je bent een ervaringsdeskundige, juist. Mag ik eens weten waar precies dat je ervaringsdeskundigheid hebt bijgeschaafd?
Ik heb dat vooral eerst gewoon vanuit armoede, heb ik dat vanuit de vereniging mogen doen. Mm-hmm. Ik heb heel veel kansen gekregen van de mensen die werken voor Alarm. Dus ik heb alle kanten gezien. Als vrijwilliger van achter in een lokaaltje kopies maken, tot mee op de bureau zitten, tot voorzitterschap nu. Dus ik heb wel veel mogen doen. Maar ik heb ook ervaringsdeskundigheid gevolgd bij Uilenspiegel. Mm-hmm. In Kesselo was dat toen. Dat was één keer om de zoveel tijd. En ik heb ook het geluk gehad dat ik dat in Antwerpen mocht doen binnen Thomas Moor. Tweejarige opleiding als ervaringsdeskundige, maar meer rond psychische kwetsbaarheid. En ik heb daar superveel geleerd en heel fijne mensen leren kennen. En ja, dat is echt een aanrader geweest. Ik denk dat dat ook voor mij een manier was om met mijn psychische kwetsbaarheid eigenlijk om te gaan. Dat het toch mag zijn dat ik niet onder stoelen of banken moet steken dat ik dat heb. Want het bepaalt wel een stuk van mijn leven en wat ik doe. En het verklaart toch waarom dat ik sommige dingen niet doe en wel doe.
Absoluut. Het geeft u ook een beter begrip van uw eigen identiteit, ja, waarschijnlijk. Ik wil ook maar eventjes tussen de soep en de patatten zeggen. Ik merk aan de woorden die u kiest om uw situatie uit te leggen. Ik vind dat ongelooflijk inspirerend, omdat ook in het voorgesprek hoorde u meermaals zeggen, ik heb dat mogen doen. Ik heb het geluk gehad dat ik heb heel veel kansen gekregen. Om dat te horen van iemand die het zeker niet gemakkelijk heeft gehad, dat doet heel veel waar uw karakter ligt. Waar uw spirit zit, juist. Omdat, en dat is geen steen die ik smijt naar niemand, als ik naar mijn eigen periodes kijk van armoede, als ik naar sommige van mijn cliënten, hun struggles kijk rond armoede, vind ik het frappant hoeveel mensen er soms zeggen, oh, ik heb niet veel, ik heb te weinig. Of had ik maar dit, had ik maar dat. Jij die daarnet aankaart, als de deurwaarder de eerste keer ons inboedel kwam opschrijven, maakte ik mij zorgen om mijn katten. Juist. Hij die dan zegt van, ik ben ervaringsdeskundige mogen worden. Ik heb heel veel kansen gekregen. Je zei het letterlijk van uit een klein kamertje van achter een kopieën beginnen maken en plots zei de voorzitter. Voorzitter, excuseer. dat toont toch dat je ook heel veel in eigen handen hebt. Als ik het juist versta.
Je neemt dat wel, je probeert dat te nemen, ja. Maar ook wel het feit dat er iemand achter je staat en die gelooft in je, ook al zit hij echt op het diepste punt, dat heeft ook wel geholpen. Ja. En ik ben haar nog altijd superveel dankbaar en ze is nog altijd mijn steunfiguur, al meer dan 20 jaar. Dus ik heb er echt wel...
Er zijn wel een paar belangrijke figuren geweest in je leven op het juiste moment, in de juiste plaats.
Ja. Ja. En nu nog.
En nu nog, oké. En nu probeerde in principe dat zaadje die zij geplant hebben, ook bij anderen in te planten.
Ik hoop dat. Ja, dat is zo een beetje het warm hart dat je hebt en zo de droom die je hebt om dat mensen mee te geven van je mocht er zijn en armoede mag bespreekbaar zijn en dat kan op verschillende manieren, want binnen de vereniging doen we dat ook met Zangkoor. En dan denk ik van, dan zie je echt de mensen openbloeien, dan zie je echt wat dat ze hun waarde aan hechten en dat zijn heel kleine dingen, maar zo waardevol. En ja, ik kan er niet anders. Ja. Ik denk dat ik er soms van glunder als ik eraan denk.
Dus dat geloof ik zeker. Ik zie het zelfs in het u te vertellen hoeveel er van glundert. Want het focussen op de talenten en niet zozeer op de tekorten, als ik het zo mag zeggen. Want dat zijn geen gebreken, maar dat zijn gewoon, ja, sommige dingen hebben we niet allemaal. En in de plaats van ons daar hele dagen ongelukkig rond te voelen, u te focussen op talenten. Ik hoor u daar zeggen, Zangkoor. Is dat iets dat ook met de... is dat iets waar je zelf aan begonnen bent en nu het ook verder zet met andere mensen?
Dat is ooit opgestart door de stagiair die wij hadden.
Oké. Okay.
En ik heb daar lang meegedaan, maar dan met de opleiding in Antwerpen en dergelijke was dat niet meer haalbaar. Dus ik hoor ze nog wel en met 17-10 dag van de armoede. En dan, als je dan mocht aankondigen van... En nu ons koor, die strijdliederen gaan zingen, die ze zelf geschreven hebben. Ik kan ze nog wel meezingen, sommigen, maar niet allemaal. En ik ben ook niet zo, zoals zij, zijn talent. Dus ja.
Oké. Amai. Ik heb echt veel op je bord, vind ik. Ik vind het impressionant om alles gedaan te krijgen waar je ook mee bezig bent. Wat mij eigenlijk naar de volgende vraag brengt... Sorry, ik ben hier echt 1000 dingen aan het vragen. Ik keek er zo hard naar uit van... met u te mogen spreken en een keer aan de andere kant van België tegenover collega's, mogelijke collega's te zitten. Wat dat voor mij ook een belangrijke vraag altijd is, Anke, heb je doorheen bijvoorbeeld de voorbije 20 jaar het altijd even gemakkelijk gehad met bepaalde grenzen te stellen?
Nee, ik denk dat ik daar heel vaak over ben gegaan. Dat ik dacht van, ik moet mij bewijzen, ik moet In de maatschappij wordt er verwacht dat je werkt. Mm-hmm. Dus ik moet werken. Ik heb gewerkt en ik heb dat met heel veel liefde gedaan en ook met gedrevenheid. Maar het heeft mij ook wel echt wel op hoogtepunten en laagtepunten gebracht. En heel vaak in confrontatie geweest. En toen mijn contract stopte, heb ik echt aan mijn eigen kunnen werken. En dat heeft mij ook wel goed gedaan. En het zal nooit rechtlijnig zijn en het zal altijd met ups en downs zijn. Maar het is wel goed. En of dat nu beter kan, ja, het kan beter. Maar het kan bij iedereen beter. Dus dat is waar dat je eigen grenzen stelt. Maar het is al rap gezegd van, ik zal dat wel doen. En nu leer ik meer van, oké, ik wil dat wel doen, maar ik wil er wel over nadenken.
Okay. En versta ik het dan juist dat er meer rekening houdt met, heb ik de tijd, heb ik de ruimte, heb ik de energie?
Ja, en ook rekening houden met al mijn therapieën die ik volg. Want het is niet van, oké, ik kan op die en dag. Maar als ik dan ook therapie heb, geef ik wel altijd voorrang aan mijn therapieën. Begrijp omdat dat ik. Nog altijd het belangrijkste is in mijn leven.
Tuurlijk.
Maar de mensen gaan er niks van ondervinden die ik ken en vrienden en okay. Voor mijn eigen. Maar dat zijn wel de momenten dat ik zeg, nee, dat is echt voor mijn eigen.
Dat is super verstandig, want in principe is... wij horen heel veel de term zelfzorg. Je moet goed voor je eigen zorgen. Maar eigenlijk is dat wel een kernwaarde. Want als je niet goed voor je eigen zorgt, kun je ook onmogelijk voor anderen zorgen. Hè? De Anke die ik hier nu voor ons zie, is iemand die heel veel doet voor anderen. Gelukkig, dankzij haar eigen grenzen te bewaken, door ook nog eerst voor zichzelf te zorgen.
Ja, dat is wel een opdracht geweest. Dat is niet dat dat vanzelfsprekend geweest is. Dat is echt oefenen en eens proberen en zien wat dat geeft. Want ik ben iemand die eigenlijk heel graag alles wil doen. En mijn eigen wat meer wegcijfert.
Okay.
Maar net door het feit dat je zoveel geleerd hebt en zoveel kansen krijgt, denk ik dat je dan ook juist kunt zeggen van nee, nu even niet eigenlijk.
Oké.
Okay. Maar, ja.
En binnenin dat proces van zo'n beetje te zien van kijk, wat wil ik wel, wat kan ik wel? Hoe belangrijk, wil ik misschien vragen, hoe belangrijk was de invloed van de mensen rond u? Is dat iets die u meer gestuurd heeft of tegengewerkt heeft?
Ik denk dat het soms wel ook wel tegen kan werken, omdat als je bijvoorbeeld echt heel diep zit in je eigen mentale gezondheid en je wilt in opname gaan, dan hou je altijd rekening met je familie, mijn grootmoeder, mijn ouders. Nu zijn ze er wel niet, alleen mijn mama nog wel. Maar je houdt er altijd rekening mee van, ik wil hun niet kwetsen. Ik wil niet dat zij lijden onder het feit dat ik het moeilijk heb. En ik wil dat ook niet echt altijd zeggen. Dus er is ook heel veel verzwegen voor hun. Maar meer uit bescherming van, dan dat ik het eigenlijk zelf zou willen. Ik denk ook niet dat ze het zouden snappen. Maar ze hebben het wel meegemaakt, hè? Want er zijn opnames geweest.
Mm-hmm.
En ze hebben die wel meegemaakt, maar op een heel andere manier.
Ik hoor je daar iets belangrijks zeggen. Ze zouden het niet altijd snappen. Dat is iets waar dat er ook soms niet altijd wordt bij stilgestaan. Veel mensen, soms met de beste intenties in de wereld, gaan nu heel veel oplossingen voorschotelen en zeggen van, zou je dat niet proberen? Of is dat niet de oplossing? Of kun je niet beter dit doen of niet beter dat doen? Maar zelfs al kun je daar niet de volledige repliek aan geven wat dat er precies scheelt of waar je precies een beetje mee struggelt. Er zijn, nogmaals, ik wil het niet invullen voor u, maar zijn er momenten geweest dat je hebt geprobeerd een beetje een situatie uit te leggen, dat je merkte van, kijk, ik ga moeten kiezen van het niet uit te leggen, want ze zijn niet goed mee in het verhaal?
Ik denk dat dat heel moeilijk voor hun was. Zeker de eerste opnames die ik gehad heb.
Mm-hmm.
Hoe leg je uit dat je in opname gaat omwille van destructief gedrag in principe? Dat was heel moeilijk, omdat je jezelf dan echt moet uitleggen wat dat je eigenlijk altijd in het geheim eigenlijk gedaan hebt. Gewoon niet om aandacht te krijgen, maar gewoon om zelf met je emoties om te gaan, met het leven om te gaan. Ik denk dat het makkelijker was met mijn eetstoornis, omdat het toen echt wel moest. Dan was het ook gemakkelijk, maar ik heb daar echt wel hulp in gehad. Ik heb mijn steunfiguur gehad. Ik heb mijn maatschappelijke assistent die ik toen had, die dat thuis is komen zeggen. Die dan ook mijn ouders en mijn grootmoeder opgevangen hebben. Toen dat ik in opnames ging. Ja, dus er was altijd wel een backup voor mij en voor hun. Ja.
Wat ook toont dat armoede daar niet de blok aan de been mag zijn.
Nee.
Juist. Ik begrijp dat het gemakkelijker zou zijn, moest je niet het bijkomend aspect hebben van ik leef in een bepaalde armoede. Maar zoals ik het u een beetje hoor zeggen, zijn er wel de juiste mensen op de juiste plaats geweest en alles.
Mm-hmm.
Waar dat ik ook altijd graag een beetje soms op inzoom is, heb je veel zelf moeten uitzoeken. Heb je zelf veel moeten gaan kijken van bij wie moet ik eens hulp gaan vragen? Wie kan mij misschien te raad staan?
Ik denk dat ik er zo de twee kanten heb gehad. Ik heb zelf heel veel dingen uitgezocht, maar ik heb ook altijd wel de steun gehad van andere mensen binnen mijn vrijwilligerswerk die heel actief zijn en die ook van opleiding maatschappelijk werk zijn. Dus ik heb ook wel hun hulp gehad. En ik denk dat dat mij ook wel wijzer gemaakt heeft in het netwerk van waar kun je hulp terecht, hoe kun je dat aanvragen. Een nee heb je dat altijd, een ja kun je krijgen. En dat is ook naar het sociaal huis toe. Van, als het niet gaat op gelijk welk vlak, klopt er aan. Ook al is de drempel hoog, vraagt iemand mee, probeert het wel te doen. Want zij kunnen ook wel helpen. En daar ben ik ze ook wel dankbaar voor, want dat hebben ze ook voor mij gedaan. En dan wil ik dat ook wel andere mensen meegeven, dat het wel kan.
Zeker. Kijk, dat het wel kan, dat is zo'n belangrijke boodschap om mee te geven. Ik zal het zo zeggen. Jeff en ik hebben een tijdje geleden ook nog bijvoorbeeld meer naar echt jongeren gefocust werk gedaan. En dan waren wij bijvoorbeeld aan het samenwerken met Jack of Theo en dergelijke. En het viel ons op hoeveel jongeren totaal niet wisten wat het er allemaal mogelijk was. Nee. Natuurlijk, ook al is er een heel groot aanbod, als je niet alles kunt oplossen, is dat niet altijd evident. Nu vraag ik mij af, in de voorbije 20 jaar, zijn er bepaalde dingen geweest, bepaalde diensten, bepaalde hulpverlening, waarbij dat een beetje een aha-moment had. Dat het echt van, ik wist niet dat dat kon, maar ik ben blij dat het bestaat.
Ik denk dat ik dat met alles wel gehad heb. Mijn psychiater is degene die mij het langste kent. Mm-hmm. En daar heb ik dat soms nog mee, na al die jaren. Omdat vertrouwen ook wel anders is. Ik ben gegroeid, maar zij is ook meegegroeid een stuk. Maar ook gewoon alle andere hulpverlening die ik gehad heb, ook binnen het sociaal huis, ben ik ook zo van die aha-momentjes wel gehad. Ik heb ook wel wat enge momenten gehad ook, want ik heb het voordeel gehad dat ik een steunarm gekregen heb om de kosten van psychische hulpverlening te betalen voor een deel. En elk jaar was dat opnieuw heel stresserend, want als dat voorkomt voor de raad, dan was dat zo, oké, nu even doodgaan en zelfs terug gaan reizen. En vooral de druk die dat voor mij zette. En ik weet niet of ik dat ooit veel uitgesproken heb, maar de gedachte van, oké, nu is dat goedgekeurd voor een jaar, dus op dat jaar tijd moet ik genezen of moet ik terug in die zin normaal zijn. Omdat Mooi. Ik mij zo niet echt normaal voelde of zo. Maar eigenlijk ben ik dat wel. Maar ik heb gewoon een rugzak mee. En dat vond ik altijd wel heel stresserend. Zeker de dag dat ik zelf voor de raad moest komen en dat zelf mocht komen uitleggen. Dat was een hele zware dag, dat weet ik nog heel goed. Want ik zat toen nog in therapie in Edegem, dus dat is ook niet hier. Nee. En opeens reden treinen meer en de conducteur was er niet en er was geen treinbestuurder. En ik moest hier om 6 uur zijn. Dus dat was echt super stresserend. Maar ik had een geweldige maatschappelijke assistente. En dan is dat allemaal goed gekomen. Ik heb dan ook gehoord dat ik een erkenning handicap kon aanvragen. Mm-hmm. Ik heb die procedure dan ingezet. Dat heeft echt super lang geduurd. Maar dan moeten we u echt blootgeven aan alle vragen die ze stellen om dat formulier in te vullen, maar daar heb ik ook hulp van gekregen hier binnen het sociaal huis. Dat is dan uiteindelijk goedgekeurd tot volgend jaar in augustus. Dus daar ben ik ook wel dankbaar voor dat ik die ervaring heb gehad. Maar dat zijn echt wel zo van die momenten. Oké, dat is misschien niet zo simpel om te zeggen van oké, je hebt een erkenning handicap, maar het is wie dat ik ben. En dat stuk moet ik gewoon meedragen. En er is niks mis mee om die vraag te stellen. Ik heb er een ja op gekregen. Dat helpt mij nu om zonder tussenkomsten van het sociaal huis mijn leven te leiden en alles zelf te zien wat ik doe. En ja, ik kijk volgend jaar wel uit van wat gaat er komen. Gaat dat verlengd worden? Gaat dat niet verlengd worden? Dat zal ook wel een stressmoment geven, maar dat maak ik nu nog niet aan denken eigenlijk.
Ja, een stress, een onzekerheid. Ik hoor veel, ben al aandachtig aan het luisteren, ik hoor veel rond het thema ook psychische kwetsbaarheid gerelateerd aan armoede. Ik heb daar misschien vragen aan u, het is misschien eerder een algemene bemerking uit mijn eigen leefwereld of zo. Een van de zotste dingen die ik heb geleerd in mijn leven is de relatie die geld heeft met een algemeen bewustzijn. Ik zal direct een voorbeeld geven. Als je rijk opgegroeid bent, dan heb je niet het bewustzijn van geen geld te hebben in je opvoeding. En dat klinkt logisch. Maar dat is ook, ja, dat heeft een beetje te maken met die hedonic treadmill. U gewend altijd aan hoe comfortabel dat uw leven wordt. Dus als je heel veel geld hebt en je hebt het opeens minder, of je hebt een andere struggle, dan voelt dat als een struggle. Terwijl als je daar naar kijkt, dat je denkt, ja, maar die mensen die zijn rijk of die hebben veel geld, die hebben niks om over te klagen, right? En aan de andere kant van de keerzijde van de medaille daar dan is dat als je zelf financiële struggles hebt, of als je zelf arm bent of in armoede leeft, been there, dan is je bewustzijn ook helemaal vernauwd. Ik heb daar een concreet voorbeeld van. Ik heb zelf in verschillende fases in mijn leven met heel weinig geld moeten overleven. Ook al een keer aan de maat vragen, hey, mag ik een week op uw zetel slapen en zo. Ik heb dat ook verschillende keer anders beleefd, maar de laatste keer was eigenlijk in de coronacrisis, waar dat ik uit de evenementwereld kwam en ja, opeens niks meer te doen had, omdat er blijkbaar iemand ergens een vleermuis of zo had gegeten. I don't know. En ik overleefde toen op 1 tot 2 euro per dag. Voor langer dan een jaar. En dat is pittig in this economy. En ik herinner mij die periode ook specifiek, want het was niet de eerste keer, maar specifiek als een complete bewustzijnsvernauwing. Waarom? Als je geen geld hebt, of ik ga voor mezelf spreken, toen ik geen geld had, het enigste waar ik kon aan denken was geld. Niet als, oh, ik wil veel geld hebben, maar ik hoop dat ik morgen mijn blik tonijn vanuit Aldi kan betalen. Ik hoop dat ik morgen mijn brood kan kopen. Zo van die kleine dingen. En ik merkte toen dat als het enigste is waar ik aan denken, ga ik vanavond kunnen eten? Ga ik mijn huur kunnen betalen? Ga ik dit en dat kunnen doen? Dan schoot er niks van ruimte over om uit die miserie te komen. Dan schoot er niets van ruimte over om creatief te zijn, om andere dingen te doen. En ik denk dat heel weinig mensen daarbij stilstaan welke bewustzijnsvernauwing dat hebt als je in die armoede zit. Dus heel moeilijk om daar zelf uit te komen, omdat je constant bezig bent met ja, te overleven. En wanneer dat we overleven, is het inderdaad al moeilijk om daar buiten te komen, maar ook emotioneel zitten we in een soort van fight or flight. We zitten in een soort van survival. En als we constant in die survival zitten en heel de tijd die emoties voelen, is het sowieso al veel moeilijker om cognitief aan de slag te gaan en nu een keer goed na te denken over een lange termijn plan. Een stom voorbeeld is, ik heb nu iets meer geld, dus ik kan bijvoorbeeld dingen in bulk kopen en in mijn diepvries steken in plaats van per stuk kopen. Zo bespaar ik 20-30% van mijn eetbudget. Het zijn van die stomme dingen, maar ik leer dat bijvoorbeeld aan de gasten die bij ons werken. Ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Koop dingen in bulk. Maar ja, je kunt geen dingen in bulk kopen als je nog maar 2 euro hebt. Het zijn van die kleine dingen. Ik vind dat wel ook een keer belangrijk om dat erbij te gooien. Geld en bewustzijnsvernauwing. Langs beide kanten van de medaille. En dat maakt voor mij geld of armoede zo'n moeilijke complex. En dat is ook een interessante topic, vind ik persoonlijk. Ik weet niet of dat u daarmee kunt...
Dat klopt ook. Ja. Als je kijkt van, ik kan naar de winkel gaan, ik kan een winkelkar volkopen. Of je gaat met je gsm, met het rekenmachientje van, ik heb 15 euro en ik wil heel graag eten en iets te drinken kopen. Dat je merkt van, eigenlijk kom ik er niet. Want je hebt eigenlijk bijna niks in je kar zitten. En toch moet het doen. Ik heb heel weinig leefgeld. Als ik dat bekijk ten opzichte van mensen die ik spreek van, die leefgeld hebben. En dan denk ik, dat is knap dat jullie dat kunnen. En ik zit momenteel nog niet in die veiligheid van dat ik geld over heb, omdat ik nog veel dingen moet afbetalen door omstandigheden. En ja, dan voelde dat ook wel, dat je heel nauwgezet kijkt van, wat kan ik met mijn geld doen? En ik heb maar 2 dingen die heel belangrijk zijn, dat is mijn hulpverlening en eten. En ik merk dat ik aan eten heel weinig geld uitgeef, gewoon omdat dat ook niet mijn prioriteit is. En dat zou eigenlijk wel moeten. Want je hebt je vaste kosten wel, van huishuur en die dingen. Maar eigenlijk is het wel net belangrijk om ook te denken aan, wat kun je eten? Want je moet je niet gaan uithongeren. En ja, ik schaam me soms nog wel, en dat is erg om te moeten zeggen, als ik zo in de Lidl of iets anders rondloop met mijn gsm, dan denk ik, oh, ik wil niemand niet tegenkomen die ik ken. Want dan zien ze mij zo echt zitten tellen, zo van, dat is 1 euro, dat is 99 cent. En nee, terugleggen, terug opnieuw beginnen. Ja, dat duurt lang als ik ga winkelen.
Ik snap dat.
Ik vind dat ook super herkenbaar, omdat bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin, ik ga het gewoon zeggen, like dat is van verkwisters. Dus mijn vader had een goed inkomen en het ging dan al heel goed, tot als het niet meer goed ging. En daardoor had zowel mijn zus als ik weinig geleerd aan het belang van geld, de waarde aan geld. En we hebben het maar moeten leren als het te laat was. Dus we hebben het maar moeten leren als de deurwaarders wel ons spullen zijn komen halen, als we wel uit huis zijn gezet geweest. En ergens, is misschien raar dat ik dat zeg, ben ik wel dankbaar dat het toen gebeurd is, dan later in mijn leven. Want ik heb daar ook gestaan. Ik heb daar ook gestaan in een supermarkt, rekenend van ik heb zoveel, ik ga zoveel maar kunnen meenemen. Dingen moeten terugleggen. Er zijn mensen die waarschijnlijk nog nooit in hun leven iets hebben moeten terugleggen. Aan een kassa moeten komen en denken van oei, ik heb mij misrekend. Ik ga het niet kunnen meenemen. Hè. Of als ze dan bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ja, je mocht straks komen betalen, maar dat is ook geen optie, want er is geen straks. Het is niet dat er meer geld thuis ligt. Right? Het is misschien wel raar dat ik het zo zeg. Wel weet ik dat het moeten leren hebben als ik 11, 12 was nuttiger dan had ik het moeten leren als ik bijvoorbeeld 40 was. Dus denk ik dan toch. Omdat als ik dan ook bijvoorbeeld kijk naar bepaalde opnieuw cliënten die binnenkomen bij mij op het werk. Mensen die veel later in hun leven geconfronteerd worden met armoede, eender welke vorm van armoede, dat kan echt nog een bijkomende schok zijn. Dat is van, ja, maar wacht eens, ik dacht dat ik er was. Ik dacht dat dit mijn leven was. Ik had al een hele toekomst uitgestippeld. En nogmaals, ik wil dat ook niet invullen voor u, maar ik merk ook wel, opnieuw omdat ik u in heel veel dankbaarheid hoor spreken en alles. Nu, ik snap dat we in een ideale wereld het anders zouden willen gezien hebben, maar je hebt er wel heel veel nuttige lessen uit geleerd. Uw plantrekkerij is eruit gekomen, de goede zin en alles. Zijn er dingen die jij bijvoorbeeld denkt preventief nuttig te zijn voor iedereen?
De weet van welke mogelijkheden dat er zijn in het leven. En dat je niet moet verwachten dat de maatschappij de druk dat het is dat je moet bereiken. Dat je gewoon je eigen pad mocht volgen. En alles wat dat er opkomt, gewoon moet zien. En oké, dat zal met gebergtes gaan van hoog en laag. Maar dat je wel weet van, ik mag hulp vragen. Ik mag dit doen. Als ik dat doe, welke gevolgen heeft dat dan voor mij? Je mocht er wel stilstaan. En ik denk, als je met mensen in gesprek gaat, dat je ook heel veel te weten komt. Want als ze het niet vragen, weet het ook niet. En heel veel gebeurt door het feit dat mensen een verhaal doen, dat andere mensen erop in kunnen spelen van, eigenlijk herken ik dat wel en kan ik dat misschien ook wel zelf doen. En ik denk dat je daar het meeste uit leert, uit contact met andere mensen, gewoon weten van, die zijn geen, ja, hoe moet ik dat zeggen, die staan niet op een plateau, die staan gelijk met u. Ook al heb je soms het gevoel dat andere mensen hoger staan dan wie dat je zelf bent. En dat wil ik ook gewoon meegeven. Ik sta ook niet op een plateau in de vereniging. Ik sta ook gewoon tussen de mensen en voor de mensen en met de mensen. En dat wil ik altijd ook blijven doen. En omgekeerd is dat ook. Mensen zien u ook anders en gaan u gewoon ook zien als Anke. En dat vind ik wel knap.
Dat is toch wel ook een absolute rijkdom, als ik het even mag zeggen, om zo in het leven te staan. En het besef te hebben van, kijk, iedereen waar ik mag mee praten, heeft een bepaalde waarde waar we van elkaar kunnen leren. Dat vind ik zeker niet onbelangrijk. Maar je geeft mij ook echt veel stof tot nadenken, omdat ik merk dat de manier dat jij in het leven staat... Kijk, ik zal het anders zeggen. Ik hoorde je daarnet zeggen, nu zit ik goed voor een jaar. Juist, ongeveer. Wat was het? Augustus?
Tot augustus volgend jaar is het, okay. Ja.
En dat is dan jaar na jaar dat je opnieuw voor een nieuwe deadline staat, als ik het zo mag zien?
Het is nu van 2022, december, tot in augustus 2026.
Oké.
Okay. Dus ik heb nog wel ruimte.
Zit eventjes goed. Ja. Oké. Okay. Wilt dat dan zeggen dat je ook op een andere manier aan uw eigen toekomst denkt? Hoe ziet de toekomst eruit voor Anke in Anke haar hoofd?
Ik denk dat ik altijd gedacht heb van, ik ga gewoon mee met wat dat iedereen, ik ga werken. En dat heb ik nu losgelaten. Ik heb een heel fijn gesprek gehad met mensen van de VDAB, die mijn dossier doen, omdat ik ook op niet toeleidbaar sta. Dus ik moet ook niet de functie, of ik moet ook niet gaan solliciteren, maar gewoon aan mijzelf. En die heeft mij zo iets krachtig gezegd van, eigenlijk mooi er trots zijn op wat dat je doet. Je doet je vrijwilligerswerk. En wees er trots op. En ik denk dat ik daar gewoon in de komende jaren gewoon blijf in groeien en in blijf doen. En oké, ik heb wel dromen. Ik wil ook wel dingen gaan doen. En ik zou ooit graag een boek willen schrijven. En al die dingen. Maar ik weet, misschien komt het ervan, misschien komt het niet. Maar ik blijf het wel dromen. En ik denk dat dromen ook het mooiste zijn dat je kunt doen. Ik moet niet meer dromen van, ik moet normaal zijn. Want ik ben wie dat ik ben. Mm-hmm. Met alles wat dat er mee is. Waarom dan niet gewoon gelukkig zijn met de dingen die je wel hebt en gewoon ook zorgen dat er dingen zijn die je graag doet. En ik voel dat ook heel hard. Ik heb een heel moeilijk jaar in 2023 gehad. En dan denk ik, oké, ik ben er nog niet, maar ik probeer wel. En ik denk ook soms wel van, moet ik niet de andere kant op denken? Want ik denk ook wel soms van, als ik mensen hoor in de vorm van euthanasie zich misleiden, dan denk ik van, is dat iets waar ik zelf al moet denken? Zou dat iets zijn wat ik zelf zou willen? En daar ben ik ook mee bezig. Het is niet alleen het mooie en het fijne van, oké, ik doe vrijwilligerswerk en ik haal er heel veel voldoening uit. Maar soms twijfel ik ook aan mijn eigen. En dan denk ik, is dit wat ik wil in de volgende 20 jaar van mijn leven? En dan denk ik, ik weet het op dit moment nog niet. Maar ik maak dat wel bespreekbaar. En ik denk dat ik dat met weinig mensen doe. Zeker omdat euthanasie nog altijd een heel moeilijk en beladen woord is. Maar het mag wel. En je mocht er wel over spreken. En ja, dan voelde je er ook wel minder alleen in, denk ik.
Ja, door er niet over te spreken, maakt het op zich al een klein beetje groter of zo. Hè? Ja. Anke, ik zie echt in u het archetype van de mensen die door de diepste dalen zijn gegaan, helpen anderen de grootste bergen beklimmen. Dat zie ik echt in u.
Dank je.
Dus de mensen die zelf in het donker hebben gezeten, willen graag licht schijnen in de duisternis van de ander. En in het kader daarvan, ik weet, ja, toevallig is het niet gehoord, maar ik weet natuurlijk dat bij onze onbespreekbaar community, dat de thematieken armoede, nogmaals in de breedste zin van het woord, dat daar echt heel hard leeft. En dus ik weet dat er mensen gaan zijn die luisteren naar de woorden die wij nu uitspreken. En oké, er is niet... armoede lijkt nooit echt zeer hard op elkaar. Je hebt uw case, je hebt de mijne, je hebt die van Nicolas. Toch vraag ik me af voor de mensen en vooral de jonge mensen die nu luisteren naar onze podcast. Advies vind ik een sterk woord, maar heb je iets van inzichten of woorden om te delen voor die mensen die je misschien wat beter kunnen doen voelen?
Proberen te geloven in je eigen. Ik denk dat het grootste is dat ze kunnen doen. Zeker jongeren.
Mm.
Die hebben nog meer de druk van alles. Mm. Van sociale contacten, de maatschappij die erin zit, sociale media. Ik denk dat zij vooral moeten blijven geloven in hun eigen, in welke situatie dat ze ook zitten. En hulp vragen dat mag. Zeker. Ook al is dat via sociale media en in groepen die er zijn. Maar dat ze niet alleen zijn. Dat ze echt wel aan de alarmbel mogen trekken en zeggen van eigenlijk gaat dat niet goed met mij op gelijk welk vlak. Is dat nu armoede? Is dat psychische kwetsbaarheid? Ik ben wie dat ik ben. En jongeren mogen dat ook. En het is niet gemakkelijk, want ik denk als je nu 16 jaar bent en je ziet wat dat er allemaal op je afkomt en als je dan 18 bent en je moet keuzes maken, werken, verder studeren, dat zijn allemaal heel zwaar dingen. En als je dan heel alleen bent of je hebt geen ouders die het mee kunnen opvangen een stuk, denk ik dat je wel echt mocht zoeken naar mensen die het wel kunnen. En dat moet niet echt direct opnames of de grote dingen zijn, maar gewoon is een gesprek met iemand van ervaringsdeskundigheid in elk optie en dat die er ook wel open voor staan om in gesprek te gaan of om mee te gaan in de stappen die je wilt zetten.
Ja, en ik vind dat altijd, ik vind dat niet zot, maar ik vind het opmerkzaam dat financiële geletterdheid, om het nu zo te noemen, dat dat ook een beetje een taboe is, want dat wordt het uiteindelijk ons ook gewoon niet aangeleerd. Ik ben in mijn 30s, zij zijn 40s. We zijn alle twee ook niet super financieel geletterd. Dat is echt met vallen en opstaan, dat is ook echt zoeken. Dus u daarvoor laten ondersteunen. Ik vind dat dat zeker ook wel een keer kan en mag. Van, wow, help, ik weet niet hoe dat ik het moet managen krijgen. Ik vind dat daar zeker geen schande in zit, integendeel.
Dat is wel niet.
Ja.
Maar het is wel moeilijk. Hè? Het is niet dat dat op school meegegeven wordt van, hoe ga je dat doen als je in de wereld staat waarin dat je alles zelf moet gaan bekostigen? Dat zou wel handig zijn, moest dat ergens in een vak kunnen gegeven worden van, dat zijn dingen die je kunt meenemen. Maar voorlopig denk ik dat er nog niet is. Maar ik ben niet zeker.
Ja, en dat financiële, dat is ook niet altijd, dat is eigenlijk zelden echt schuld van het individu, vind ik vaak. Dus denk aan een meme die ik daarnet nog op Instagram zag, is dat, ja, als je een plant weken geen water geeft en de plant sterft, kun je niet zeggen, amai, mijn plant was niet sterk genoeg. Dat is raar, dat leeft niet in een vacuüm, dat is een wisselwerking van alles. Ik hoor je daar net iets zeggen dat ik zeer interessant vond, dat mij doet denken aan iets dat ik zeker wil meegeven en voordat we het eind van de podcast zouden naderen, ik weet nog niet. En dat was om jongeren leren om te gaan met de druk van de samenleving. denk dat dat ook een heel belangrijk gesprek is rond geld, rond jezelf managen daarin. En ik denk daar vaak zelf over na, omdat ik een ondernemerstype ben, over de waarde van geld in mijn eigen leven. En ik heb geleerd voor mezelf, in mijn eigen leven, wanneer ik geen geld heb, ja, dan is het eens waar ik aan denk, want ik wil weten of ik morgen nog mijn huur kan betalen en zo van die dingen. Maar ik heb ook al gemerkt dat aan en af, wanneer ik iets meer geld verdien, hoe snel ik er niet meer aan denk. Dat ik denk van, ach, ik heb nu mijn ademruimte. Ik zie geld puur echt als ademruimte. En ik denk dat de samenleving ook klaar is of rijp zou mogen zijn voor een keer een gesprek te hebben over de relatie tussen bijvoorbeeld onze verlangens en tussen geld. Het is geen steen dat ik smijt aan mijn maat, dat gaat toch niet luisteren. Maar ik ken een maat van mij en hij zei op een kerstfeestje tegen mij, en hoe gaat 2025 er voor u uitzien, vraag ik aan hem. Hij zegt, stressy. Ja, we gaan bouwen, we gaan kopen en ik hoop dat ik het financieel rondkrijg. En dan denk ik, ja, makes sense. Hè, dat lijkt mij zeker zo niet gemakkelijk. En hij zegt, ja, we gaan daar een villa zetten van 1,5 miljoen, zegt hij. Maar daar heb ik veel stress voor. En ik denk dan direct in mijn eigen van, waarom zou je dan een villa zetten van 1,5 miljoen? Heb dat totaal niet nodig. Maar dan komt het. Ja, mijn ouders verwachten dat van mij. Want ja, als dan die mensen op bezoek komen, dan zien dat ze in zo'n huisje wonen. En dat is niet goed voor de status van de familie. En eigenlijk heel veel verwachtingen van de familie en de samenleving die binnenkomen, die mijn maat eigenlijk niet echt filtert. En dan maar liever 1,5 miljoen spendeert aan iets. En wij kijken daarnaar en wij denken, amai, rijkdom, amai, status. Maar die mens, ik heb het hem ondertussen gevraagd vorige week, die het water zit hem aan de lippen, omdat hij het idee heeft dat hij moet een villa najagen van 1,5 miljoen, omdat zijn vrouw anders niet content is, omdat zijn ouders anders niet content zijn. En dan denk ik van, wow, je bent u zelf soms echt iets aan het aandoen. En mijn punt daarin is dat een goed deel van mijn eigen financiële gezondheid, puur voor mezelf mentaal, is om stil te staan bij, waarom wil ik de dingen die ik wil en kan ik niet soms gewoon een shortcut pakken en gewoon minder willen? En dat werkt wonderen voor mij. Waar ik vroeger mij een keer liet verleiden door een dure merkenkledij of dure dingen of status of whatever, al van die dingen, right? Daar heb ik iets minder verlangens in dan vroeger. En dat werkt wonder voor mijn financiële gezondheid, omdat ik nu niet in slavernij leef van mijn eigen verlangens of zo. Ik wil dat ook een keer ergens meegeven aan mensen, dat ook wel een move kan zijn.
Zo het idee van, heb ik het wel nodig? Right?
Ik denk dat we dat te weinig... ik denk dat ik dat nog te weinig doe, ik zal het zo zijn.
Ja, nee. Ik geloof ook wel dat het geen kwaad kan van, ook in goede momenten, stilstaan bij de mindere momenten. Niet om onszelf iets aan te doen, als in van, goh ja, want... Niet om onszelf schrik aan te doen, zo bedoel ik het niet. Maar het relativeert natuurlijk wel veel. Er zijn momenten dat ik ook... Ik ga niet zeggen met plezier, maar toch terugkijk op mindere momenten dat ik zeg van, weet je, dat is ook gelukt. Het volgende zal ook wel lukken, denk ik dan.
Positieve mindset.
Ja, right?
This too shall pass.
Voilà, ja. Want ik blijf er nog altijd op schikken in mijn hoofd, bij wijze van spreken. Als je daarnet aanhaalde dat je zo keer na keer bepaalde dingen moet aanvragen, keer na keer opnieuw voor een commissie moet zitten. Als ik
ja, nu ben ik... Nu heb ik dat niet meer.
Ja.
Dus nu heb ik alleen nog van FOD ja. En van VDAB die met heel de maatschappij die aan het veranderen is en de regering, heb ik ook wel schrik. Want als ze zeggen van we stoppen met uitkeringen, ja, dan hang ik ook.
Ja.
En dan moet ik ook zien hoe dat verder gaat. En dat houdt je ook wel ergens bezig, maar ergens moet je dat ook loslaten, want je hebt dat zelf niet in de hand. En je moet maar zien wat dat er komt. En
dan
los ik dat ook weer op.
Zijt het levend bewijs van, ik heb al voor hetere vuren gestaan. En ja, je staat hier nu ook nog altijd. Ja. Ik vind dat super inspirerend, zoals dat hij het daarnet aanhaalde ook. Net door wat je allemaal hebt meegemaakt en door wat je nu aan het doen bent, denk ik dat je niet mocht onderschatten hoeveel verschil je kunt maken voor anderen. Want, ziet zo, we zitten nu wel met een publiek die daar ook wel dagdagelijks mee bezig is. Maar er zijn best wel wat luisteraars en kijkers die... misschien, heel mogelijk, voor de allereerste keer iets van u horen, die denken van, maar ik wist niet dat dat kon. Ik wist niet dat ik die optie had. Of, en dat is misschien lelijk dat ik het zeg, ik wist niet dat het erger kon. Want ik weet dat er mensen zijn die bijvoorbeeld, als ze gaan zien dat er een episode komt over armoede, geloven van, amai, ik heb het echt niet gemakkelijk. En in principe hebben ze gelijk, want iedereen zijn probleem is proportioneel het grootste probleem. Wel is het goed om ze ook eens naast andere mensen hun leven te zetten. En de positieve mindset die ik wel geloof, die we met ons drie delen, is toeval, is iets die ook wel een beetje aanstekelijk is natuurlijk. Want ik kan mij niet inbeelden dat als jij bijvoorbeeld als vrijwilligster ergens bezig bent, dat er veel mensen lang rond u somber kunnen lopen.
Dat weet ik niet.
Ik heb toch zo mijn twijfels.
Ik denk wel dat er soms ook wel emotie bij is. En dat mag ook.
Tuurlijk.
Niet dat ik weet altijd hoe dat ik erop moet reageren, maar het mag er zijn. En... Mm. Maar ja. Ik probeer altijd wel er iets in te gooien dat mensen toch even van gedachten kunnen veranderen. Even hun zorgen aan de deur laten staan en gewoon meegaan in wat dat er komt.
Het gehoord worden en het gezien worden is ook soms superbelangrijk. Ja. Juist. Helemaal in het begin haalde je ook aan, als ik me niet vergis, van dat soms armoede ook eenzaamheid is. Ja. En dat soms hand in hand gaat. Ik denk dat er geen betere remedie is tegen eenzaamheid dan zorgen dat je gehoord wordt, gevoeld en gezien bent.
Dat klopt ook.
Ik ben mij een beetje aan het verliezen in gedachten. Ik blijf erbij, dat papiertje die we hadden gemaakt voor het gesprek te voeren hier vandaag. Ooit gaan we daar wel nog iets nuttig mee doen. Maar ik ben super dankbaar dat jij dat allemaal met ons al gedeeld hebt.
Wel, ik ga een aanvulling doen als mag. Gezien en gehoord worden. Hè? Love that. Horen en gehoord worden. Gezien en gezien worden. We hebben een podcast opgenomen met een socioloog, Piet Brakke. Hè? Het ging even over burn-out. Interessant. Ay, ik vind dat een mega interessante topic nog altijd, omdat iedereen neemt het in de mond, burn-out, maar wat is het nu eigenlijk echt? Dirk de Wachter hebben we daar ook een keer over gevraagd. Maar Piet Brakke zei iets interessants, ik parafraseer het nu. Ik denk dat burn-out was eigenlijk een term die tot stand is gekomen, ik vermoed in de jaren 70, om te meten bij bedrijven waar het fout loopt. Waar we nu meer en meer in de samenleving zien dat burn-out eigenlijk geprojecteerd wordt op één individu, van het is jouw schuld dat jij niet mee kan in de samenleving, zei Piet Brakke eigenlijk dat het woordje burn-out ontstaan is om te kijken waar loopt het fout in een bedrijf. En waar dat burn-out eigenlijk meer een reflectie van het systeem was. Hè. Burn-out is naar mijn mening ook niet per se een individuele verantwoordelijkheid, maar is eigenlijk vooral het alarmsignaal van een systeem dat misschien niet langer werkt. Ik vond dat interessant, dus dat Dirk de Wachter zei juist hetzelfde. We kijken naar die burn-out en we zeggen, ja, jij kunt niet mee en je moet een pilletje pakken voor je brein en jij kunt niet mee in de rat race. Maar we zien meer en meer dat die burn-out cijfers stijgen. Zou er niet toch ergens een probleem zijn in de samenleving die zich afspiegelt op het individu? En ik ben eigenlijk geneigd om te denken dat dat voor armoede waarschijnlijk exact hetzelfde is. Dat leeft ook niet in een vacuüm. Armoede is onderdeel van een groot systeem waar een individu onderdeel van maakt. En ik denk dat het heel jammer is als we dan als samenleving het individu gaan stigmatiseren van jij bent arm of jij hebt slechte keuzes gemaakt of jij hebt dit of dat, wijzen met de vinger. Terwijl dat eigenlijk dat spel dat je daar zegt, Nicolas, van zien en gezien worden, van horen en gehoord worden, dat is gratis, maar toch een grote rijkdom eigenlijk dat je je eigen woorden daarin hebt. En dat we dat veel meer kunnen inzetten als een tool. Jullie die er naar luisteren hier in het publiek, jullie weten dat, jullie doen dat waarschijnlijk intuïtief op jullie werk, om vooral te luisteren en te zien en gehoord te worden. Maar veel meer problemen kunnen opgelost worden door ernaar te luisteren, eerder dan een oplossing te geven. Zelf financiële problemen, volgens mij. Ik wil daar nog even de mensen die er een boodschap aan hebben, van meer zien, meer horen, gaat daar zelf ook beter van worden.
Mag ik, om misschien af te sluiten, nog iets heel ruim vragen? Je had gezegd dat dromen belangrijk zijn, juist. Mag ik eens horen van u, Anke, wat is voor u in een ideale wereld de droom?
Oh, in een ideale wereld, armoede weg. Okay. Maar dat gaat natuurlijk niet. Armoede zal er wel ergens blijven, maar dat je dat stuk weg kunt nemen. Dat is de ideale wereld. Buiten vrede en al die dingen natuurlijk. Maar vooral voor armoede. Dat er meer gehoor is, dat er weinig stigmatisering is. En ja, dat mensen mogen zijn.
Dat is een mooie, dat is een zeer mooie. En voor u persoonlijk?
Gewoon gelukkig zijn. En gelukkig blijven. Ja.
We gaan een hele show met Anke moeten bijna doen, hè? Ik had u verwittigd in het begin van de podcast, nog voordat we hebben opgenomen, als je het te goed ging doen, dat het aan uw been hebt dat we meepakken naar Gent. Heel, het spijt mij, je zei ze een paar dagen kwijt in het jaar. Kijk, ik heel mijn week is goed gemaakt door u. Omdat dit is ook iets die, ik zeg dat soms al lachend, maar ik meen dat wel, er is veel van dit gesprek die ik ga stelen naar volgende gesprekken, naar volgende mensen. En in C heeft dat niets te maken met Jeff, dat heeft niks te maken met mij, dat heeft zelfs niks te maken met Onbespreekbaar. Maar dit is het perfecte voorbeeld wat we allemaal voor elkaar kunnen betekenen door gewoon echt onszelf te zijn. Tenzij dat ik het echt volledig verkeerd versta, volgens mij, Anke, zit jij hier in uw puurste vorm.
Ik ben wie dat ik ben. Allee, zenuwachtig en in gezonde stress. En waarschijnlijk zo groot als een tomaat.
Nee,
maar op zich valt dat nog mee. Maar ik ben wie dat ik ben.
Hier. Ik vind dat een absoluut talent, echt waar.
Dank je.
Moest je daar een school kunnen voor uitvinden, mocht je daar zeker een les in geven, echt waar.
Dank je.
Ik zou zeggen, voor alle energie, voor alles wat je hier gebracht hebt vandaag, Anke, geef ze een fantastisch applaus.
Dank je.
Ik kan alleen maar zeggen, dat was het hem waard van om 5 uur 's morgens op te staan en 2 uur in de file te staan. Echt waar.